Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat we het nu gezongen hebben zoals de componist het bedoeld heeft. Ik neem u weer terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Bij de prachtige uitspraak van hoofdstuk 8 vers 11. Indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En in het voorbijgaan heeft de apostel dan toch gezegd, voor de oplettende lezer, dat de Heer Jezus door zijn opstanding gesteld werd tot Here en tot Christus, met dank aan de woorden van Petrus in Handelingen 2. De eerste keer staat er hij die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En de tweede keer staat er hij die Christus uit de dood heeft opgewekt. En Jezus is de naam die de Heer Jezus kreeg. Niet schrikken, geen paniek. Maar Jezus is de naam die de Heer Jezus kreeg bij zijn geboorte als mens in Bethlehem. En dus als behorend tot de Adamitische mensheid. En voor degene die schrikken, er is geen reden om te schrikken. Als je schrikt, heb je nooit je Bijbel goed gelezen. Want van de Heer Jezus staat dat hij oude mens was en dat hij de oude mens heeft afgelegd en daarbij ons een voorbeeld heeft gegeven. Daar van hem staat, wordt gesproken over dat hij gekomen is in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik weet dat er daarna gefilosofeerd wordt en ruzie gemaakt over wat dat precies betekent. Maar ik citeer alleen maar gewoon wat in de Bijbel staat. De Heer Jezus bij zijn geboorte was niet de zoon Gods of niet de zoon van Christus. Hij noemde zich de zoon van Adam. De zoon des mensen. Lees het maar na. De suggestie dat hij zoon van God was, is er wel. En hij zou dat ook zijn. Dat was ook allemaal de bedoeling. Tevoren verordineerd. Dat is allemaal waar. Maar hij kwam als Adamiet. En als zoon van Adam, en dus als Adamiet. Daarom verscheen hij maar niet in menselijke gedaante, maar daarom werd hij geboren uit een mens, uit een vrouw enzovoorts. En dat heeft uiteraard die functie. En waar het dan om gaat, is dat Jezus stierf, maar dat toen hij opgewekt werd uit de dood, was hij de Christus. En door zijn opstanding werd hij gesteld, met dank aan Petrus, zijn niet mijn woorden, dus ook niet aan mijn loket klagen. Ik ben nu aan het verkeerde loket. Dus door zijn opstanding werd hij gesteld tot Here en tot Christus. En Paulus zei, het was de bedoeling dat God door één man de wereld zou oordelen. En nu wordt het openlijk gepredikt omdat hij hem inderdaad heeft gesteld. Tevoren, of geordineerd, heeft hem aangesteld door hem uit de dood op te wekken. En er zijn talloze schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. En dat lezen we in dit vers ook, want de gedachte is dat als die geest Jezus gemaakt heeft tot Christus. Leuk hè? Dan heb ik het vers een beetje verbasterd, maar zo staat het in Handelingen 2 dat we gelezen hebben. God heeft hem uit de dood opgewekt en hij is degene die, aan wie die belofte des Heilige Geestes gegeven is. Als eerste, God heeft dit uitgestort dat gij nu inmiddels ook ziet en hoort. De eerste die het ontving, die geest ontving, was de Heer Jezus, die daardoor, en dat staat er dan dus een paar versen verder, 2-3 versen verder, die daardoor van Gods wegen gesteld is, verordineerd is, gesteld is tot Here, tot Jehovah, met de naam boven alle namen, zoals Filippenzen 2 zegt, en tot Christus. En daar gaat het hier ook om, want het is precies hetzelfde wat ook met ons gebeurt. Daarom is het ook van zo'n groot belang. Onze wedergeboorte maakt ons niet tot betere mensen, of tot ideale Adamieten, wat dat ook wezen mocht. Hè? Er blijven Adamieters, ofwel die termen, dat weten we dan. Maar het maakt ons niet tot betere mensen of iets dergelijks. Het maakt ons tot andere mensen. Dat wil zeggen, mensen van een andere categorie. De nieuwe mensheid. Daar deelt het ons bij in. Het maakt ons tot leden van die mensheid waarvan Christus het hoofd is. En het vervolg op het verhaal hier, maar ook in 1 Korinthe hebben we dat onder andere gezien. Het vervolg op het verhaal is Niet alleen dat Christus het hoofd van die mensheid is en wij maken van die mensheid deel uit. Het vervolgens verhaal is dat wij deel uitmaken van het hoofd van die mensheid zelfs. Want hierna, après nous, le deluge, weet je wel. De grote verdrukking betekent dat in het Frans, geloof ik, maar laat maar zitten. Maar na ons en na onze bedeling, populair gezegd na de opname van de gemeente, is er uiteindelijk, maar dat is enige decennia later overigens, is er uiteindelijk toch sprake van een grote schare, de bekende grote schare die niemand tellen kan, die behouden wordt enzovoorts. Ook zij maken natuurlijk deel uit, als kinderen gods, van die nieuwe mensheid. Zij zijn alleen geen eerstelingen. Wij wel, wij komen eerder. En dus niet alleen maken wij deel uit van die nieuwe mensheid, maar wij zijn zelfs eerstelingen daarvan en om die reden geroepen om tot zonen te worden aangesteld. En dat is wat hier ook beschreven staat. Het is in overeenstemming met de instellingen van de wet en met de tradities die we in Genesis tegenkomen. Maar hier staat dat, we komen er zo op. Dus indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is de verandering, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En hoewel onze sterfelijke lichamen adamitisch zijn, zij worden christelijk, dat wil zeggen, ze worden toegevoegd aan die nieuwe mensheid, doordat dat leven van die nieuwe mens erin geplaatst is. We hebben de geest van God ontvangen, dan wel de geest van Christus, dan wel de geest van die laatste Adam, de nieuwe mens, die uit de hemel is en die bovendien uit de dood is opgestaan. En het maakt ons van Adamieten tot christenen. Dat zie je aan de buitenkant niet, maar daar gaat het ook niet over. Het is wel wat God ons zegt en dat moet meer dan voldoende zijn. Met als consequentie, zo dan, bekende uitdrukking, zo dan, vers 12, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Populair gezegd, de bedoeling is niet dat we eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat doet de hele mensheid, doet de hele wereld, maar dat is niet de bedoeling. Want indien gij naar het vlees leeft, en de variant is dus, want indien gij eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Genesis 2. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En dat houdt uiteraard dan verband met het eten van de boom des levens. Die boom die we ook inderdaad tegenkomen in de eerste psalm. U weet wel, ik vraag altijd wie is die boom? Op psalm 8 is de vraag, wie is die man, wie is die mens, wie is die zoon des mensen? Maar op psalm 1 is de vraag, wie is die boom geplant aan waterbeken? Wie is die man die niet zit op het gestoelte der spotters en die niet wandelt in de raad der goddelozen? Wie is die man gelijk een boom geplant aan waterbeken? Alles wat hij doet zal wel gelukken. Wie is die man? Ja, dat is dezelfde als die koning die gesteld wordt in psalm 2. Het gaat gewoon door daar, hè. Waar God zegt, ik toch heb mijn boom geplant, ik heb toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is die tronk van Izii, die niet kapot te krijgen is, weet u wel. Dat is hem. En het is uiteindelijk gewoon die allereerste boom in de Bijbel. De boom des levens, Christus zelf. En voor degenen die al wakker zijn inmiddels. Voor zover de boom der kennis des goeds en des kwaads verband houdt met de wet, is dat zo, maar dat is een specifieke toepassing. Maar volgens dezelfde specifieke toepassing is de boom des levens dan dus de genade, namelijk het nieuwe verbond. Kortom, de boom der kennis des goeds en des kwaads wordt dan Mozes, bij wijze van spreken, en de boom des levens is dan dus Christus, bij wijze van spreken. Wij zouden zijn vlees eten, zijn bloed drinken, staat er in Johannes. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar je kan net zo goed zeggen, wij zouden eten van de boom des levens. Dat is dezelfde beeldspraak. Of wij zouden eten van het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Niet het manna dat in het gevallen is in de woestijn, wat is dat, Johannes 6. Niet het manna dat gevallen is in de woestijn, maar het echte manna, het echte brood, het echte woord God dat uit de hemel is nedergedaald. Daar gaat het om. En het heet hier geest. Maar ik heb u laten zien gisteravond dat in de voorgaande verse staat dat die geest niets of niemand anders is dan Christus zelf. En voor degenen die het handboek BBS kennen, zeg ik dan altijd: is de Heilige Geest een persoon of is de Heilige Geest een kracht? Het antwoord is ja. Want hij is iemand, een persoon is niet het goede woord trouwens hoor, maar we begrijpen de bedoeling. Het is iemand. En iemand is een kracht, en als een iemand geen kracht is, is hij gewoon niemand. Dat heb ik nagevraagd aan Odysseus, maar die is te moeilijk. Dus terug naar het schriftgedeelte. Het gaat gewoon om Christus in ons. Dat is iemand, dat is een kracht, dat is de grootste kracht die er is, uiteraard. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Indien gij van de boom der kennis eet, dokter Schuller, dan zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, indien gij eet van Christus, om zo te zeggen, van het woord Gods, dat woord der genade, het evangelie van de genade Gods, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, zo zult gij leven. Zoals gezegd, eerst ga je toch dood, al was het maar door die geren bij de ingang van de hof, want anders kom je er niet in. Dan moet de koppen rollen, dat is inderdaad waar. Maar daarna is er leven uiteraard. Het is eerst de kwestie van afleggen van de oude mens. U weet toch hoe die gerub dat doet als je de hof in wil? Dat doet hij met het zware, tweesnijdend scherp zwaard. En ik geef toe dat je eerst een heleboel bladzijden moet doorworstelen, een stuk of 1000, voordat je erachter komt wat dat zwaard voorstelt. Maar een gerub. Gerub is eigenlijk een begoer. Het is een anagram voor de puzzelaars onder u en voor de taalkundigen. Het is eigenlijk, gerub is eigenlijk een anagram van begoer. En begoer betekent gewoon de eerstgeborene. Gerub is gewoon uitbeelding van het eerstgeboorterecht. Is een symbolische figuur, hoe heet zoiets, die uitdrukking geeft aan het. Gerubs bestaan niet namelijk. Nee, net zo min als griffioenen en draken. Weet je wat een griffioen is? Oh, dat valt er weer mooi mee. En draken en eenhoornen, die dingen bestaan allemaal niet. Dat zijn symbolische figuren die uitdrukking moeten geven aan bepaalde waarden. En zo is het ook met gerub. Men heeft gedacht, hij heeft bij gelegenheid een vleugel, dus het zal wel een engeltje zijn. Maar het had natuurlijk ook een kanarie kunnen wezen. Sorry, maar ja, ik kan het ook niet helpen dat men ervan gemaakt. Nou, we weten niet wat het is. Het is kennelijk toch iets hemels, iets abstracts. Dus zal wel een categorie van engelen zijn. En dat is echt een misverstand. Dat is niet zo. Het is volstrekte symboliek. Net als de leeuw, de mens, hoe heet het ook weer? De leeuw, de mens, de os en de arend in de hemel. Er zijn geen ossen in de hemel of iets dergelijks. Nee, maar er zijn een uitbeelding van bepaalde hoedanigheden van Christus. En dat is met de gerub ook zo. En het zwaard dat hij in de hand heeft, de gerub bij de ingang van de hof. Het zwaard dat hij in de hand heeft, het tweesnijdend scherp zwaard, volgens Hebreeën, wat is het, hoofdstuk 4, is het gewoon het woord Gods. Door het woord Gods. Want de aardigheid is dat de Bijbel, het woord Gods, enerzijds inderdaad is bediening des doods. Het veroordeelt namelijk zo zonder meer de natuurlijke mens. En met name gebeurt dat ook in de wet. Maar in het algemeen gebeurt dat. De Bijbel heeft geen goed woord over voor de natuurlijke mens. Het is dus een bediening des doods. Maar aan de andere kant, tweesnijdend, andere kant, het keert zich om. De andere kant is het de bediening des levens. Ben u nog wakker? Goed, nog zo'n voorbeeld. Van het omkeren van het zwaard als beeld van het woord Gods. Wel eens in de Bijbel op symbolische wijze uitdrukking gegeven wordt aan het woord Gods, is het een rol, een boekrol of een boek, beschreven van binnen en van buiten. Aan twee kanten. Het heeft namelijk twee kanten. De ene kant is de linkerkant. En linkerhand natuurlijk. Bediening des doods. En de andere kant is de rechterkant. De rechterhand. Rechterhand Gods. Bediening des levens. En dat is het probleem. Sommige mensen hebben de Bijbel altijd omgekeerd liggen. Lees alleen de linkerkant. Zwaar. Ze zeggen nee, zo moet je dat doen. De linkerkant. Joden doen dat, hè? Dat weet u toch, die lezen altijd. Begin aan de verkeerde kant, dat weet je toch? Of niet? Begin aan de verkeerde kant te lezen, te bladeren in de Bijbel. Wij doen het van de andere kant. Ik geloof echt dat het symboliek is hoor. Maar het gaat dus om die twee aspecten van dat woord Gods, inderdaad, ja. Maar wij die der zonde gestorven zijn, Romeinen 6, even een stap terug. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij in de zonde leven? Wij die der wet gestorven zijn, hoe zouden wij onder de wet leven? Wij zijn gestorven. En we leven onder de beginselen van het nieuwe verbond. En het enige wat nodig is, is te eten van de boom des levens. Dat wil zeggen, het enige wat nodig is, dat wij inderdaad die geest die wij ontvangen hebben, zijn werk in ons laten doen. Of dat we dat voedsel dat wij van Gods wegen ontvangen hebben in zijn woord, dat we dat zijn werk in ons laten doen en daar de consequenties uit trekken. Er zijn veel manieren om precies hetzelfde te zeggen. Het is altijd hetzelfde. Dus, want indien gij naar het vlees leeft, vers 13, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Begrijp je me goed, zullen allebei de keren, niet in verband met de toekomst, maar in verband met het heden. Logischerwijze. Daar waar wij naar het vlees leven, werkt de dood in ons. En zal ons leven ons uit de vingers schieten. Maar daar waar wij door de geest leven, worden inderdaad de werkingen van het lichaam, dat wil zeggen van de zonde in het lichaam enzovoorts, gedood en zullen wij werkelijk leven. En dan meteen verder, vers 14, want zovele als het door de geest Gods geleid worden, dat is namelijk wat de geest zal doen. En eerst zouden wij natuurlijk de vraag moeten stellen, hoezo leidt die geest ons? Wat beter, de ideale vraag is natuurlijk, waarheen leidt de geest ons? Want wat heb je een leidsman als hij ergens anders brengt waar je niet wil wezen? U weet wel, padvinders met een goede daden, weet je, een goede werk, elke dag een goede daad. Oude vrouwtjes naar de overkant van de straat brengen, weet je wel. Waar ze niet wilden wezen, precies. Heb je daar ervaring mee, Jos? Dus waarheen leidt de geest ons? Ik ken er zonder meer twee antwoorden op. De ene komt uit Johannes 14 of 15, waar de Heer die komst van die en de werking dus van die geest belooft. En dan zegt die geest, de Heilige Geest, andere troosten, de geest der waarheid, want die geest zal u in heel niet een stukje, die geest zal u in heel de waarheid, enkelvoud, want er is maar één waarheid, die geest zal u in heel de waarheid leiden. Voor degene die geloven in de leiding van de geest. Wel, ik moet u zeggen, dat is een leiding in heel de waarheid. En als je niet heel de waarheid wil kennen, dan moet je ook niet praten over leiding van de geest in je leven, want die is er dan niet. Hij leidt je niet naar een zelfgekozen bestemming. Uiteraard. Hij leidt je naar een door hem gekozen bestemming. Dat is altijd dezelfde. Dat is namelijk kennis der waarheid. En kennis der waarheid is niet zozeer wetenschap, heb ik al vaker gezegd. Kennis wil zeggen gemeenschap. Deel hebben aan. Communiceren met is te zwak en technische term. Maar gemeenschap hebben met is een term die we, dacht ik, allemaal wel begrijpen. Erin betrokken zijn. Betekent dat die waarheid ons eigen is. Dan hebben we kennis van de waarheid. En daarin zal de geest ons leiden. Dat was het ene antwoord. Waar leidt de geest ons naartoe? Naar kennis der waarheid. Het andere antwoord is, staat hier, vers 14. Waar leidt de geest ons naartoe? Naar zoonschap, staat hier. Want er staat letterlijk, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn, worden. Dat is een voor de hand liggende vertaling trouwens en lijkt me minder problemen op te leveren. Mij maakt het niks uit, maar het is alleen een taalkundige kwestie. Wat er gewoon staat en welk werkwoord er ook staat, betekent in elk geval dat die geest ons leidt naar zoonschap. Begrijp je me goed? Niet kindschap en de uitdrukking zoveel als ze door de geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods, is een hoogst twijfelachtige. Hij is wel waar bovendien, maar hij betekent maar heel weinig, omdat wij heel wat kinderen Gods kennen die echt niet door de geest Gods geleid worden. Dat heb ik eens nagevraagd, ik heb onderzoek nagedaan in de gemeente in Korinthe. Die leefden naar het vlees, waren wel kinderen Gods, maar werden niet door de geest geleid. En dan te stellen, als ze door de geest geleid worden, zijn het kinderen Gods. Dan zeg ik, ja, dat begrijp ik. Maar dan weet ik nog niet waarheen ze geleid worden. Want waar worden die kinderen Gods dan heen geleid? Maar nee, er staat, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn, of worden, maar die zijn zonen gods. Uios, het Grieks. Dat is niet kinderen, dat is zonen. En voor de goede orde, voor het geval dat u ontgaan mocht zijn, kinderen wil zeggen onvolwassenen en onverantwoordelijken. Kinderen zijn diegenen die geen verantwoordelijkheid dragen, nog. En om die reden dikwijls ook onder de wet, of dan wel een wet geplaatst worden. Dat is Galaten 4 waar het uitgelegd wordt. Maar zonen zijn in de Bijbel volwassenen. Althans, zonen zijn volwassen erfgenamen. Begrijp je me goed? Taalkundige vrijheid staat er toe dat gezegd wordt dat iemand een zoon krijgt of dat er een zoon geboren wordt. Maar u en ik weten dat dat ook niet de vaste uitdrukking is. Want eigenlijk is de vaste uitdrukking dat een knechtje geboren wordt. Een boy. Een knechtje. Dan wel een jongetje, want het is allebei zo te vertalen. Hè? Maar een zoon wil zeggen een erfgenaam. En als iemand daadwerkelijk een officieel zoon is, wil zeggen dat hij officieel tot erfgenaam is aangesteld. En nu meteen nog maar een stap verder. Want onthoud dit, kind is onvolwassen, zoonschap is volwassen. Je kunt kind van God zijn, maar dan ben je er nog niet. Want de bedoeling is dat wij zonen God zouden zijn. En pas als wij eerst kinderen God zijn, ja, dan begint het pas. En voor degene met een kerkelijke achtergrond, kijk, hier zit nu het hele probleem over de vraag, wanneer begint God een werk te doen aan een mens? Doet God een werk aan een mens waardoor hij uiteindelijk tot geloof komt? Of begint God pas een werk aan een mens als hij tot geloof gekomen is? En daar hebben ze elkaar om doodgeslagen, om dit strijdpunt, enige honderd jaren geleden in Nederland in elk geval. En toch, het is heel simpel. Het is ongetwijfeld een werk Gods dat de zondaar, maar de zoekende, dat hij inderdaad in contact gebracht wordt met het evangelie en dat God hem zijn woord toespreekt enzovoorts. Dat is één ding, maar het echte goede werk begint inderdaad pas nadat iemand tot geloof gekomen is. Dat is dat goede werk dat God in iemand begint en dat hij zal voleindigen, was de bedoeling, tot op de dag van Christus. Het ene moet een zondaar maken tot een kind van God, het andere moet een kind van God maken tot een zoon van God. En nu ik dat zeg, maar dan loop ik het risico de draad kwijt te raken. Nu ik dat zeg, zou ik natuurlijk een heleboel andere termen daarvoor in kunnen vullen. Want datzelfde principe, dat komt vele malen onder vele uitdrukkingen in de Bijbel voor. Ik zal een paar proberen. De ene daarvan is, als wij kinderen God zijn, zijn wij geheiligd in Christus Jezus. Maar juist om die reden zouden wij heilig wandelen. Daarna, is een kind van God dan heilig of niet? Het antwoord is altijd ja en nee. En daarom komt men nooit uit de discussie. Dat komt omdat men verzuimt de Bijbel erbij te lezen. Men discussieert er alleen over. Maar de schrift is daar duidelijk genoeg om. Wij worden geheiligd op het moment dat wij wedergeboren worden, dus tot geloof komen. Daarna zijn we ook heiligen in Christus Jezus. Maar de bedoeling is dat wij niet alleen heilig zijn fundamenteel, maar dat wij ook in de praktijk heilig wandelen. Zo wordt ook gij heilig in al uw wandel, schrijft de apostel Petrus aan gelovigen. En voor het heiligheid kun je ook zaligheid invullen, je kunt er ook rechtvaardigheid invullen, want in alle gevallen blijft dat gelijk. Het gaat erom, enerzijds wat wij geworden zijn door geloven, dus door wedergeboorte als kinderen Gods. Maar daarna gaat het erom dat een en ander tot praktische uitwerking komt in ons leven en onze beleving en onze levenservaring, opdat wij daadwerkelijk volwassen zouden worden. En dus bekwaam om de erfenis definitief te ontvangen in de toekomst. Daar gaat het hier over. Het is een werk dat niet wij doen, dat is een werk dat de Heer in ons doet. Dat wil zeggen, voor zover wij een verantwoordelijkheid voor dragen, is het de verantwoordelijkheid om ons over te geven aan die leiding. En om de consequenties daarvan te aanvaarden. En daarvan staat dan, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen. Namelijk erfgenamen uiteindelijk, was de bedoeling. Die zijn zonen Gods. En tegenover hen gedraagt zich God als zonen. U weet wel, de uitdrukking uit Hebreeën 12. Indien gij de tuchtiging of de kastijding, de opvoeding of hoe het maar heten mag, verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want daartoe zijn wij als gelovigen geroepen. Zonen, we hebben het er straks gezongen, zonen, erfgenamen, precies. Zoveel als ze door de geest God, niet zoveel als ze door de wet geleid worden, ook niet zoveel als ze de wet houden of proberen te houden. Integendeel, want dat is in werkelijkheid naar het vlees leven. En ook als het dat niet is, dan hebben we er nog geen boodschap aan, want hier staat zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, slavernij is dat. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. Dat wil zeggen, wij zijn niet verlost geworden om nu alsnog als slaven door het leven te gaan. Wij waren slaven van de zonde, van de wet, van de dood. Maar dat was voor onze bekering, weet je wel. Maar wij zijn verlost geworden, zijn kinderen Gods geworden, niet om alsnog te leven onder de heerschappij van de wet, de zonde of van de dood. Niet noodzakelijk in die volgorde. Dat is niet de bedoeling. Ja, mij ontbreken dan de woorden en de kracht om u dat duidelijk te maken. Want terwijl ik het zeg, denk ik altijd, ja, maar er lopen de legie rond die zeggen dat ze verlost zijn geworden van de wet en menen dat ze nu daarom juist onder de wet moeten leven. Of heb ik het verkeerd begrepen? Ze zijn verlost geworden. Ze zijn uit het diensthuis uitgeleid, wordt elke zondag gewoonlijk ook gelezen, voorgelezen. Ze zijn verlost uit de slavernij en uit het diensthuis, verlost van de wet. Dan weten ze ook nog wat staat in de Bijbel. Maar uit dankbaarheid dan of zo. Want je moet er natuurlijk toch een goed argument bij bedenken. Beter dan dit is natuurlijk niet te vinden. Het is een hele slechte. Maar uit dankbaarheid meent men alsnog dan onder de wet te moeten gaan leven. Ja, ik kan daar niks aan uitleggen. Dat lijkt me zo'n in zichzelf onmogelijke zaak. Wat moet ik daaraan toevoegen? God heeft het huis gereinigd en nou denken wij dat we uit dankbaarheid het alsnog even over moeten doen. God heeft ons verlost van alle schuld en nou moeten wij proberen om alsnog onze schuld te voorkomen of weg te doen of wat dan ook. Mijn vader zei altijd, iemand heeft voor je het hele huis afgestoft en dan kom je thuis en dan is het prachtig, want het is mooi, het hele huis schoongemaakt enzovoort, iemand heeft het voor je gedaan. En uit dankbaarheid ga je het dan nog eens een keer alsnog doen. Hè? En maar afstoffen. Het is een wat onbenullig voorbeeld, denk ik altijd. Maar achteraf heb ik begrepen waarom het speciaal over afstoffen ging. Over de stof, over het vlees, de oude menselijke natuur. God heeft ons ervan verlost. Dus Schuller zegt, we moeten het oppoetsen. En hij niet alleen natuurlijk. Want daar waar men zich onder de wet laat stellen, vertelt men precies hetzelfde. Het vlees is tot niet nut. En wij zijn verkocht onder de zonde, maar we moeten het wel oppoetsen. Nee, zegt de apostel, zegt de Bijbel, nee, je moet het niet oppoetsen, je moet het op de schroothoop gooien. Je moet het voor dood houden, je moet het afleggen, je moet het niet oppoetsen. Vreemd is dat, hè? En ik vind het persoonlijk een vreemd soort lijkschennis. Ik zeg het niet om u te choqueren, maar wel in de hoop dat u het onthoudt, hè, hoe dat zit, hè? Doe ik met opzet, want ik heb vroeger het probleem gehad dat ik achteraf wel wist hoe het ook alweer zat, maar op grond waarvan ook alweer. Hoe was dat nou ook alweer? En als je dan dit soort uitdrukkingen gebruikt, dan laat je als het goed is nooit meer los. Het is even slikken, maar dan zit hij ook, hè? Nee, mijn vader komt nog veel sterker vertellen trouwens, hoor. Die zeggen, nou goed, en dan word je geschopt en geslagen. Nou, zo wat, je bent toch dood? Hoezo protesteer je? Hoezo wordt je onrecht aangedaan? Heeft iemand je geschopt of geslagen? Daar voel je dan niks van. Je bent toch dood? Terug naar Romeinen 8 dan. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij, dus wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Het is één woord in het Grieks en het is goed naar het Nederlands te vertalen. De geest der zoonstelling. Niks kinderen, ook niks aanneming. Wij zijn geen geadopteerde, Engelse vertaling, adoption. Wij zijn geen geadopteerde kinderen van God. Integendeel, wij zijn uit God geboren. Dat is geen adoptie. Wij zijn uit God geboren. En de term gaat niet over kinderen, maar gaat over zonen. Het gaat namelijk over het stellen, het aanstellen van zonen. Hyotesos, dat wil zeggen zoon. Hyos en tesos, Dat staat voor een these, weet u wel, een stelling. Wij Nederlanders begrijpen het ook nog redelijk. Het gaat om het stellen tot zonen. En als je dan een commentaar leest op dit soort schriftplaatsen, dan eigenaardig genoeg, dan weet men ineens niet wat het betekent. En dan zegt men, het zal wel ontleend zijn aan de Griekse gebruiken. Want daar bestond inderdaad het gebruik dat iemand een zoon adopteerde en dat werd dan ook zijn erfgenaam. Dat werd daar veel gedaan. Je kon daar gewoon kinderen huren of kopen, zal ik maar zeggen. Als je een aardige kinderen ziet rondlopen, zeg je, nou, die wil ik wel hebben, dat zie ik wel zitten. En die neem je dan aan, die adopteer je dan. De Grieken deden dat, enzovoorts. En dat werden dan ook officiële erfgenamen. Er zijn heel wat keizers die hun vader op de troon hebben opgevolgd, maar ze waren niet echt lijfelijke kinderen van de keizer. Het waren aangenomen zonen. En dan zeg maar, ja, daaraan is het ontleend. Geadopteerde kinderen dan wel erfgenamen. Ik moet u zeggen, wat een onzin en wat zoekt men het ver. Als je toch voor in je Bijbel begint te lezen, dan weet je toch wat deze uitdrukking betekent. In Genesis gaat het toch over niks anders dan het aanstellen tot zonen en niet over geadopteerde kinderen, want dat komt er helemaal niet voor. Maar het gaat over aanstellen van zonen. En begrijp je me goed, iemand is kind en dus zoon en dus erfgenaam. Maar waar sprake is van het aanstellen van zonen, moet ik het nog een keer zeggen, iemand is kind of zoon of erfgenaam op grond van geboorte. Maar waar het gaat om aanstellen van zonen, gaat het niet om het aanstellen van iemand anders zijn kind tot eigen zoon of iets dergelijks. Maar dan gaat het om het aanstellen van de eerstgeborene. Want het is nou eenmaal zo geregeld, om voor de hand liggende redenen, dat een van de zonen het zogeheten eerstgeboorterecht krijgt. Wij hebben daar geen woord voor eerstgeboorterecht. En daarom begrijpen wij dat woord eerstgeboorte dus ook altijd verkeerd. We denken dat het iets met geboorte te maken heeft en met eerst. En allebei is niet het geval. Het gaat gewoon om het hoogste erfrecht. Want het idee is dat er nou eenmaal bezittingen zijn die beter niet verdeeld moeten worden. En er zijn zelfs bezittingen die niet verdeeld kunnen worden. En die bezittingen die niet verdeeld moeten of kunnen worden, worden vererfd naar één van de kinderen. Dat wil zeggen naar één van de zonen, naar één van de erfgenamen. Ze zijn allemaal erfgenamen, maar één van die erfgenamen wordt aangesteld, specifiek tot erfgenaam. Of ze zijn allemaal zonen, maar één van de zonen wordt specifiek aangesteld tot zoon. Ik denk er altijd veel te laat aan dat die dingen gaan zeggen. En dus blijf ik altijd in gebreken om daar een mooi schriftplaats voor, als voorbeeld bij te noemen. Maar ik herinner mij zulke schriftplaatsen. Ik meen dat het in Kronieken was of zoiets, waar we nogal wat geslachtsregisters tegenkomen. En dan staat er hoe dat zit. En dan heeft iemand zijn zonen. Dan staat er en zijn zonen zijn, dubbele punt, Jantje, Pietje en Klaasje. En Cornelis zijn zoon. En dan denk je dat je de draad kwijt bent bij het lezen. Zijn zonen zijn Jan en Piet en Klaas en Cornelis zijn zoon. Ja, ze waren toch allemaal zonen, Jan, Piet en Klaas ook en niet alleen maar Cornelis. Maar de clue is natuurlijk, het zijn in dit geval dan eventueel vier zonen. Maar het eerstgeboorterecht gaat naar die Cornelis. En meestal staat die eerstgeborene dan nog achteraan ook in het rijtje. Want het is nogal eens vaker niet de oudste, maar zelfs meer specifiek de jongste. Dat komt nogal eens voor. Nou, zo zit dat. Isaac had twee zonen, Esau en Jacob. Het waren allebei zonen van Isaac. Dat wordt ook zwart op wit in de Bijbel gezegd. Maar één van de twee wordt als zodanig aangesteld. En die één van die twee, dat is dus Jacob, erft dat wat niet verdeeld kon worden. Ja, wat erfde hij? De belofte. Want daar gaat het toch allemaal over, de beloften. En ene Jesse dan, wat is hij, had een stuk of zeven of acht zonen, dat wil ik afwezen, want dat is altijd een punt van discussie. En ze kwamen allemaal voorbij lopen, want één van die zonen moest aangesteld worden tot zoon. Begrijp je me goed, ze waren al zonen, maar één van die moest aangesteld worden als zoon. En toen kwam de hele misbogen voorbij. Alle broertjes, zal ik maar zeggen, het hele kerkorgeltje zeggen wij altijd, hè? Van de oudste. Zo'n rij van die orgelpijpen, juist. Het kwamen allemaal voorbij, maar de juiste was er nog niet bij. Toen zegt Samuel, heb je echt niet meer zonen? En toen zei, oh ja, dat is waar ook. Er was er nog één. Sommigen raken de tel kwijt onderweg. En er was er nog een, maar die loopt achter de schapen. Nee, die loopt voor de schapen, bedoel ik uiteraard. Hè? En er kwam David binnen en dat was hem. En de jongste wordt dus aangesteld tot zoon. Die anderen waren net zo goed zonen van Izzy. Maar David werd als zodanig aangesteld en waar het ging om de vererving van de belofte van koningschap aan de stam van Juda, of gewoon aan Juda, wordt die belofte vererfd via Izzy aan David. En na enige tijd wordt David dus ook daadwerkelijk koning van Israël. Gesteld. Zal ik nog even verder gaan? Dat is meer een aansluiting op wat we vorige jaren al uitgebreider besproken hebben. God zou een mens maken naar zijn beeld en gelijkenis. En er passeren nogal wat mensen de revue en zeggen, God, nee, dat is hem niet. Eerst was Adam en daarna kreeg die zoon naar zijn beeld en gelijkenis, dus het werd niks. Zo was dat. En pas bij de 74ste, of hoe je maar tellen wil, kan ook 75, na 74... De zoveelste generatie, ja, dat is niet voor niks. Na 74 generaties zegt maar dat is hem. En daarna zegt hij, maar het was op voorhand al zwart op wit vastgelegd, die hele akte. Zegt hij, ik toch heb mijn koning, Psalm 2, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En die zoon zegt, dat het tot hem gezegd was, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan heb je de aanstelling. Officiële aanstelling. Tot eerstgeborene, uiteraard. Want wat ik nou zo uitgebreid probeer te vertellen, is dat als wij dan de uitdrukking aanneming tot kinderen weer terug vervangen hebben door de oorspronkelijke, namelijk aanstelling tot zonen, zouden wij begrijpen dat het niet gaat om zoonschap en erfrecht in het algemeen, maar dat het per definitie en dus zonder uitzondering gaat om het aanstellen van de eerstgeborene. En dus om het eerstgeboorterecht. Nou zo, en zo had God bijvoorbeeld twee zonen, zal ik ook even noemen. God, die heb ik al genoemd, maar voor de duidelijkheid. God had twee zonen, namelijk Adam en nog een Adam. Maar de eerste werd het niet, de tweede wel. En zo had God twee volkeren, waarvan hij zei, het is mijn zoon. Maar niet de eerste, maar de tweede ontving het eerstgeboorterecht. Of, ik moet het nauwkeuriger zeggen, de tweede ontving eerstgeboorterecht boven de eerste. En zo ontving de gemeente eerst geboorterecht boven Israël. Het was de oudere broer, Israël. Maar ja, in volgorde, maar in rangorde is het niet zo. In rangorde is de gemeente ouder dan Israël. Hoger dan, in elk geval. En wat de plan Gods betreft, misschien zelfs ook wel ouder dan. Maar goed, dat staat nog met nou even niet ter discussie. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Daar gaat hij weer. Waarom heet de Heilige Geest, in wat het maar was, Johannes 15, de geest der Johannes 16? Johannes 16 wordt geroepen. Hoe is je naam ook weer? Johannes 16. Waarom heet de Heilige Geest de geest der waarheid? Omdat hij ons in heel de waarheid leidt. De Romeinen 8. Waarom heet diezelfde Heilige Geest de geest der zoonstelling? Goed, geef ik een clue. De clue was vers 14, een aanwijzing. Waarom heet de geest der zoonstelling? Omdat die geest leidt naar zoonstelling. Dus dan krijg je weer de bekende vraag, leidt de geest ons in heel de waarheid of naar zoonstelling? Het antwoord is, dat is hetzelfde. Niet voor de theoretici, maar in de praktijk is het hetzelfde. Hoe dan worden wij zonen Gods? In de praktijk door geleid te worden in heel de waarheid. En voor degene die, voor wie dat te vaag is, geleid worden in heel de waarheid, daar zou ik moeten lezen Johannes hoofdstuk 8. Indien gij waarlijk bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Ik weet niet precies waar het staat, linkerblad, zij het midden van de linkse kolom. Hè. Gij zult, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, leerlingen, discipelen. Leerlingen is er op katholieke vertaling. Hè. Maar goed, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, volgelingen, leerlingen. En gij zult de waarheid verstaan, niet kennen, of in de zin van weten. maar gij zult de waarheid verstaan, in de zin van begrijpen dus. Toen zei iemand, ja, maar daar ben ik te dom voor. Dan zeg ik, ja, maar daarvoor heb je nou juist de Heilige Geest ontvangen, onder andere. Niemand kan zeggen, daar ben ik te dom voor. Dat zou nou juist de Geest in ons doen. Opdat wij hem zouden leren kennen. De Geest der openbaring in kennis van hem, heet diezelfde Geest trouwens, in Efeze 1. Dat komt op hetzelfde neer, want daar staat ook dat wij verordineerd zijn, of tevoren verordineerd zijn, om tot zonen gesteld te worden in de toekomst. Dat is precies dezelfde gedachte. Efeze, maar met opzet blader ik me niet te veel heen en weer, want het leidt dikwijls ook nog weer af. Hè? U bent aan het bladeren, ik spreek door en u hoort dus toch niet wat ik zeg. Dus, maar goed, laat me zitten. Maak dus maar gewoon even notities. Hè? Efeze 1, daar staat hetzelfde. Nee, de gedachte is dat die Geest ons leidt in heel de waarheid. En naarmate wij die waarheid verstaan, naar diezelfde mate worden wij in geestelijke zin dus volwassen. Waarom zijn kinderen kinderen? Waarom dragen kinderen geen verantwoordelijkheid? Waarom kunnen kinderen niet de erfenis ontvangen? En is er dus een toeziend voogd geregeld om, hè, bij de wet? Waarom is dat zo? Omdat ze te weinig kennis en levenservaring hebben. Omdat ze het niet dragen kunnen, de verantwoordelijkheid niet dus. Daarvoor ontbreekt het hen aan kennis. En als ik zeg levenservaring bedoel ik precies hetzelfde uiteraard. Hè? Praktische kennis, want daar gaat het altijd om. En daarom moeten wij ook als kinderen Gods geleid worden in heel de waarheid, opdat wij de waarheid zouden verstaan en daardoor ook vrij zouden worden, want we hebben ontvangen niet de geest der dienstbaarheid, maar de geest der vrijheid. Is dat weer ergens anders? Opdat wij die erfenis zouden kunnen ontvangen. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dat is dus het werk dat de geest aan en in de gelovigen doet. Die leidt ons niet zomaar een beetje door dit leven en leidt ons niet om of over de struikelblokken in dit leven heen. Het is niet zo dat die geest er is opdat wij in moeilijke tijden toch een beetje rarig doorheen zouden komen. Ik zeg niet dat dat niet voorkomt of dat de geest dat niet doet. Ik zeg alleen dat dat niet het doel is van het werk van de geest in ons. Helemaal niet. Tegendeel. De situatie is in werkelijkheid die van Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat degenen die God liefhebben en dienen, want dat is hetzelfde. Liefhebben is dienen. Het is niet zo'n abstract begrip hoor. Liefhebben is in de praktijk dienen. Wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. En ik zeg er altijd bij, dat slaat uiteraard op de slechte dingen die medewerken ten goede. Want dat goede dingen medewerken ten goede is natuurlijk gewoon een onzinnige uitspraak. En in elk geval totaal overbodig. Zijn er dan ook slechte dingen, verkeerde dingen in het leven van kinderen Gods? Ja, er gaat van alles mis. Echt? Nou, dat hoef ik u niet te vertellen, want ik kijk zo even hier en daar de rijen langs. Dan denk ik, ja, inderdaad, dat is zo. Ik weet er nooit zoveel van. Vergeet het ook makkelijk, want het is eigenlijk niet interessant. Excuses dan, het is eigenlijk niet interessant. Maar er gaat van alles verkeerd. Natuurlijk gaat er van alles verkeerd. Het gaat altijd anders dan wij gedacht hadden. Anders zaten we trouwens hier niet. Maar het gaat altijd anders dan wij gedacht hadden. Maar het punt is nou juist dat het niet noodzakelijk verkeerd is. Naar onze normen wellicht. Naar de menselijke, naar vleeselijke normen wellicht. Maar het punt is gewoon, als wij oprecht zijn, als wij de Heer willen dienen en de waarheid zoeken, zal Hij alle dingen doen medewerken ten goede. En dus is er vertrouwen voor nodig. Geloof voor nodig. Vertrouwen op de Heer die zijn werk aan ons begonnen is. En dan zeggen we, Heer, in onze ogen gaat het verkeerd, maar u weet het gelukkig beter. Dat is de zwakke variant. Want de positieve variant is, in onze ogen gaat het verkeerd, maar u hebt beloofd, belofte God, u hebt beloofd dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede. Nou weer terug, wat is het goede, vraag ik altijd. Nee, ik bedoel, als God alle dingen doet medewerken ten goede, dan wil je toch weten wat het goede is. Als God alle dingen gebruikt om ons bij het ten goede, om ons naar het goede te brengen, dan is toch de vraag, wat is dan het goede? Dat wat wij bepalen? Nee, natuurlijk niet. Want daar ging het juist mis. Wat is het goede? Dat staat in vers 15. Waar leidt de geest ons naartoe? Naar zo'n stelling. Wat is dus het goede? Zo'n stelling. Wat is het streven van een kind? Was de bedoeling naar Bijbelse maatstaven dan, hè? Anders krijgen we daar weer discussie over. Wat is het streven van het kind? Dat het waardig wordt bevonden om eenmaal de erfenis in ontvangst te nemen. Wat was het streven van Jacob? Dat hij het eerst geboorterecht zou krijgen. Dat is de bedoeling. En Paulus voegt eraan toe, en dat niet iemand onder u zei, een hoereerder gelijk Esau, die om een spijze, iets roods was het trouwens, die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf. Want hij kwam het eerst in aanmerking. Als Esau en Jacob ex aequo geëindigd waren, beide cum laude dus, hè, om nog eens wat Latijn te debiteren. Maar als ze gelijktijdig geëindigd zouden zijn, zoals ze waren allebei even goed, zou Esau het eerst geboorterecht hebben gekregen, want hij was de oudste. En dus Jacob dacht, hoe krijg ik het anders geregeld? De underdog. Hè? Onderhond zouden wij zeggen in het Nederlands. Nou goed, maar hoe krijg ik dat anders geregeld? Daar streefde hij naar. Dat is het goede, het enige wat telt. Hoe moet dat later? Nou, en dat is wat de geest aan ons doet. Hij leidt ons naar onze aanstelling tot zonen. En de Heer zegt, dat kunnen wij zelf niet, maar dat doet de geest in ons. Dat staat dan ook bij herhaling in vers 26 en 27. En daarna staat in vers 28, wij weten, in de zin van, wij zijn ervan verzekerd, dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat wil zeggen, alle dingen helpen ons om te komen bij het door God, niet door ons, het door God gestelde doel. En het zou ook ons gestelde doel moeten zijn, maar dan in tweede instantie natuurlijk. God heeft het ons geopenbaard. Als gelovigen vragen, waarom dit allemaal? Waarom moeten wij dit allemaal meemaken? De vraag alleen al suggereert dat iemand hen iets aandoet. Waarom moeten wij, van wie moet het dan? Waarom moeten wij dit allemaal meemaken? Maar in het algemeen, waarom dit leven? Of zoals Paulus zou zeggen, waarom dan tegen de leeuwen vechten en zoveel maal 40 stokslagen krijgen en al dat soort dingen meer? Waarom dan allemaal? Er is maar één antwoord op. Opdat we zouden leren verdragen, opdat we volwassen zouden worden, opdat we zouden leren relativeren. Opdat we de betrekkelijkheid van ons leven, onze eigen gedachten ook zouden leren inzien. Opdat we standvastig zouden worden in het werk des Heren. U weet wel, het laatste vers van 1 Korinthe 15 hebben we al gelezen. Opdat we ons vertrouwen zouden stellen op God die zijn beloften aan ons gedaan heeft. Doet God ons daarom al die dingen aan? Mijn antwoord is nee, dat doet God ons niet aan. Maar God gebruikt al die dingen die nou eenmaal in dit leven en hier op aarde voorkomen. Hè? God gebruikt die dingen nou eenmaal voor ons ten goede. Bij ons werkt het ten goede uit. En dat is zo omdat wij de geest Gods hebben ontvangen. Bij de natuurlijke mens werkt het nooit ten goede uit. Het maakt hem in het meest neutrale geval fatalistisch. Zo van, ja, dat heb ik weer. Nou ja, het zal wel. En in wat negatievere gevallen wordt hij depressief. En uiteindelijk zit, velen zeggen dan ook, nou velen, maar sommigen zeggen dan ook, nou ja, als het leven zo is, hoeft het voor mij verder niet meer. En ze controleren of een stropdas wel recht zit. Maar, vooruit, laat me zitten. Iemand legt het wel eens uit. Maar dan zo gaat het dan, worden helemaal apathisch. Enzovoort. En, maar voor ons is het anders. Omdat wij leren te vertrouwen op de belofte Gods. Mede omdat vertrouwen op al deze wereldse dingen, op vergankelijke dingen, inderdaad geen cent waard blijkt te zijn. En daarom is ook het leven van gelovigen dikwijls vol teleurstellingen. Dat meen ik. Praten we liever niet over. Maar zo is het wel. En dat geeft verder niks. Want wij hebben één levensdoel. En we zijn er zeker van dat we daar terechtkomen, omdat dat niet ons werk is. Dat is niet de ontwikkeling van onszelf. Integendeel, het is juist het tegenovergestelde. De aflegging, het afleggen van de oude mens. En dus de verwachtingen daarvan. En zo verder. En onze hoop stellen op de Heer. Ik weet dat het vroom klinkt, vooral in de oren van jongelui natuurlijk, die van nature nogal wat levensverwachting hebben. Dat is hun door de ouders ook ingeprent. Moet wat bereiken in het leven, weet je wel. Later als je groot bent dan, enzovoort. Alsof er zoveel te verwachten valt. Later blijkt dat heel zwaar tegen te vallen. Zodat ik me altijd afvraag of dat nou opvoedkundig wel zo goed is. Om zoveel levensverwachting te wekken. Maar ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Het doet ook weinig ter zake. Het enige wat ik weet dat werkt, ook uit ervaring. Het enige wat werkt is het woord Gods. En dus de geest Gods. En dus het werk van Christus in ons. Die geest der waarheid. Die geest der openbaring van Christus, een beetje vrij naar Efeze 1. Kortom, die geest leidt ons naar onze zoonstelling. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Wij die kinderen Gods zijn, zijn kinderen Gods, zelfs omdat we die geest hebben ontvangen. In elk geval, die geest die wij ontvangen hebben, doet een werk in ons. De vraag is, wat doet die geest dan? Het antwoord is, die geest leidt ons, die voedt ons op, die brengt ons naar de positie die voor ons bestemd is. Namelijk heerlijkheid. En dan komen de volgende woorden, vers 16. Die geest, de geest zelf zou je eigenlijk moeten lezen, niet dezelfde geest, maar de geest zelf. De geest zelf getuigt met onze geest. Dat is een van de weinige schriftplaatsen en naar mijn idee zelfs de enige schriftplaats waar onze geest en dus ons denken en ons leven als mens, maar ook als gelovige, en de geest Gods naast elkaar genoemd worden alsof het er twee zijn. Maar het is tamelijk uniek, want in de praktijk zijn het er niet twee. Is het ook een hoogmatig getheoretiseerd? Er valt het in het kader van, we slopen de dingen uit elkaar om te zien hoe het werkt. Maar u weet, als je het uit elkaar gesloopt hebt, werkt het niet meer. En de vraag naar wat is nou onze geest en wat is nou de geest Gods, is een tamelijk theoretische. Nou, tamelijk. Bijna uitsluitend theoretische. Omdat in de praktijk dat onderscheid niet gemaakt wordt. De bedoeling is immers dat zijn gedachten onze gedachten zijn. Of andersom. Onze gedachten zijn gedachten worden. Of zoals Paulus het bij gelegenheid zei, ik meen in 2 Korinthe, maar dat wil ik afwezen. Hij zei dat het de bedoeling was dat onze gedachten gevangen geleid worden tot Christus. En dus dat onze gedachten, die onze gedachten zijn, ook voor zover we kunnen nagaan, niettemin volledig gecontroleerd worden door de gedachten Gods, namelijk door het woord Gods. Het vloeit namelijk in elkaar, dus één geheel. En als wij ooit het lichaam zullen afleggen, wanneer en bij welke gelegenheid en ook, moet u niet denken dat er twee geesten uitkomen. De een is van ons en de ander was die van de Heer. Paulus zegt toch niet, ik leef en Christus leeft in mij. Hij zegt, ik leef maar niet meer, ik, Christus leeft in mij. Denk die maar even uit. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Wie is nou ik? Als u zegt, ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Wie is dan ik? Christus. Is het dan niet ik? Ja, het is wel degelijk ik. Heb u dat? Hij is onze identiteit. Er staat niet, het is niet een ander kamertje of zoiets van het hart, weet je wel. Heb ik op de zondagsschool geleerd. Heb ik kamertjes van het hart met allemaal deurtjes. Die moest je dan allemaal openzetten en zo. Maar je zou het verkeerd kunnen begrijpen natuurlijk. Hè? Het idee is van het is maar één hart. Het is maar één inwendige mens, niet twee. Je kunt ze voor allerlei doeleinden even als het ware uit elkaar trekken om uit te leggen hoe het werkt. Maar dan moet je het gauw loslaten, anders werkt het niet meer. Hè? Het is één geheel, het is niet een kwestie van omschakelen. Wij zijn geen schizofrenen. Wij zijn, nou ja, hoe zeg je zoiets dan netjes? Wij hebben dokter, Jekyll en Hyde was het geloof ik, hè? Wij hebben niet twee identiteiten die we, waaruit we naar believen kunnen kiezen. Zo van nu even die en dan even die. Sommige ministers hebben dat of zo. Hè? Weet je wel, dan schrijven ze een brief en hoe dat maar zit. Hè? Dan doen ze even een andere pet op of zoiets. Ja, zo zit het niet. Dat is ook theorie allemaal hoor. Nee, wij zijn wie wij zijn. En de bedoeling is, dat heb ik eens nagevraagd aan een van zijn getuigen, aan Johannes de Doper namelijk. Die zijn altijd zo, hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar blijft ik in ons als gelovigen. Maar uiteindelijk, als de bedoeling is, het ideale geval, de bedoeling is dat als dit aardenvat verbroken wordt, zal ik maar zeggen, dat inderdaad de geest bevrijd wordt uit het lichaam, ontbonden wordt, weet u wel, uit het lichaam. Die geest is niet onze geest en nog een beetje geest van Christus, of een beetje van onze geest en een heleboel geest van Christus. Nee, het is maar één geest. Het is wie wij zijn. En dat is Christus. Dat wil zeggen, zoals er bij de natuurlijke mens gewoon Adam is, wat komt eruit, die mens? Adam. In al zijn facetten, maar niet in Adam. De oude mens. Maar bij ons is de bedoeling dat de dood verslonden wordt tot overwinning en dat de oude mens overgaat in de nieuwe, omgezet wordt in de nieuwe mens. Dat onze identiteit veranderd wordt van die van Adam naar die van Christus. Ik neem wel eens het voorbeeld van het ei, weet u wel. Niet dat bij het ontbijt, die bedoel ik niet, maar het echte, het bevruchte ei. Bij het ontbijt zien wij wat er in het ei zit en we eten het smakelijk op. Maar als het ei vanzelf uit elkaar valt, zal ik maar zeggen, zonder dat wij er met een lepeltje opslaan of hoe we dat er maar doen, dan blijkt er nog eiwit, nog dooi erin te zitten. Het is allemaal weg. Moet er geweest zijn, weten wij zeker, maar het is er niet. Wat eruit komt, is één vogeltje. Zo'n kuikentje met zijn dop op zijn kop, weet je wel. Nou, wat doen ze? Een Joods kuikentje. Maar wat ik alleen maar bedoel te zeggen is dat je weet zeker dat hier in ons lichaam, daar zit die oude mens. Dat weet je zeker. Maar als het lichaam vervalt, zal ik maar zeggen, uit elkaar valt, was het de bedoeling dat er van die oude mens echt niks meer in zit. Maar dan wordt een nieuwe mens openbaar. Hoezo onze geest? Hoezo onderscheid? Dat onderscheid zou er niet zijn, is de bedoeling. En dat is wat in de praktijk van ons leven als christenen zou gebeuren. Dat is het werk Gods in ons. Daarbij verliezen wij niks. Ik hoor wel eens zeggen, ook van de week hoor ik wel eens, ja, maar je moet alles, maar alles kwijt, je moet enzovoort. En achteraf denk ik dan wel eens, ja, ik hoop maar dat mensen dat niet verkeerd begrijpen. Zo van, het moet allemaal kapot. En we kennen nog in liederen van breek mij en dat soort dingen meer. En niet dat ze niet juist zijn, maar ik ben altijd bang dat het niet goed begrepen wordt. Zo negatief is het niet. We zijn niet met sloperswerk bezig. Ik bedoel zo te zeggen, natuurlijk dat wat er van nature in is, dat verdwijnt. Maar zo negatief is het niet. Het wordt gebruikt als voedingsbodem, weet u nog, de moeder. Het is de voedingsbodem voor dat nieuwe leven. De identiteit is nog steeds de onze, alleen hij verandert. En dat is precies de bedoeling. Wij worden veranderd naar zijn beeld. Ik loop altijd tegen de klok op. Of zoals Henk Williams zei, de klok heeft me ingehaald. Maar vooruit. Maar dat is precies wat in de volgende verse staat namelijk, hoor. Dat de bedoeling is. Want de bedoeling is inderdaad dat wij naar dat beeld veranderd worden. Zo staat het in het eind van deze pericoop, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, komen we dan vanavond wel op terug. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijns zoons gelijkvormig te worden. Ik vind het een prachtuitdrukking, omdat er niet staat het beeld Gods gelijkvormig te worden, maar er staat om den beelde zijns zoons gelijkvormig te worden. Want zoals Seth beelddrager was van vader Adam, zo zouden wij beelddragers zijn van Christus, van wie wij het leven hebben ontvangen. En Christus zelf wordt genoemd de beelddrager Gods. Daarna, als je dat vlugger zegt, worden wij dus beelddragers Gods. Dat hebben wij ook op andere plaatsen reeds gelezen. Maar dit is het werk dat God aan ons en in ons zou doen. Ons te veranderen naar zijn beeld, was de bedoeling. In afwachting van de verlossing van ons lichaam. Want dat beeld wat ik van de week al heb aangehaald over die zwangerschap enzovoorts, ja, dat wordt hierna genoemd hier in Romeinen 8. Hè? In elk geval vanaf vers 19. Het schepsel met opgestoken hoofden, rijkhalzend betekent dat, hè? Rijkhalzend. Verwacht de openbaring der Zonen Gods. Opgestoken hoofden wil zeggen dat men probeert overal overheen te kijken. Gaat op zijn tenen staan, rekt zijn nek uit. Ziet gij al iets komen? Dat is een andere. Maar dat is rijkhalzend uitzien naar. In de verte kijken, zo ver mogelijk. Komt er al wat aan. Verwachting is dat. En meer bijzonder, blijde verwachting. En in de volgende verse staat dat niet alleen de schepping als zodanig in verwachting is, maar dat wij als gelovigen individueel dat ook zijn. Daar gaat het om. In de toekomst zal dat ei, de buitenkant, het lichaam, inderdaad gebroken worden, dan wel vervangen worden door wat anders. Maar het idee is dat daar ineens nieuw leven uitkomt. Net zoals uit zo'n, hoe heet zo'n ding, zo'n cocon, ineens een vlinder komt enzovoort. Voor zo'n rups met zoveel poten, ik heb ze nooit geteld, met zoveel poten plakkend aan de aarde en alles wat op aarde bloeit en aan de aarde verbonden is. En dan komt er ineens zo'n schitterend kleurrijk wezentje uit. Het is me zo wegfladderd, hè? In de zon. Ja, het loopt slecht met hem af, dat weet ik. Maar dat is in deze wereld nou helemaal zo, hè. Krijgt de speldboos een lijf en wordt geprikt in een luciferdoosje. Omdat we hem zo mooi vinden. Maar goed, laat me zitten. Maar u wordt geacht het beeld te begrijpen. En dat is waarheen wij onderweg zijn. En als u dus vraagt, maar waarom dit alles in mijn leven? Dat heb ik toch ook allemaal niet gewild? Dan zeg ik, gewild misschien niet, in vele gevallen toch wel zelf gekozen. Mede door de eigen tekortkomingen van nature. Dat is zo. Maar ik zeg ook altijd, een belangrijk deel hebben wij niet in de hand. Want wordt bepaald door omstandigheden en omstanders, zeg ik altijd. Zo is het nou eenmaal, wij hebben dat om wat voor reden dan ook niet altijd onder controle. En denken dan, ja maar als wij kinderen God zijn en kinderen des konings geroepen tot heerlijkheid, waarom overkomt ons dan? Het enige antwoord is, opdat we onze hoop zouden stellen op de Heer en zijn belofte. Opdat we volwassen zouden worden. Opdat we zouden kunnen verdragen, want daarvoor moet je volwassen zijn. Opdat we zouden kunnen verdragen en bekwaam zouden zijn om ook inderdaad die erfenis te ontvangen in de toekomst. En daarna zeg ik, maar we zouden wel een beetje haast maken, want zoveel tijd hebben we niet meer. En ik ook niet, dus ik geef het woord aan Johan Bos.